Epistel hoofdstuk 3. Zondag gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. En we pakken het vanaf verder op in hoofdstuk 3, in vers 18. Met jullie lezen, bidden en dan de tekst behandelen. Petrus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Door wie hij ook, toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis, gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is acht, mensen behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Laten we bidden. Machtige Vader, we danken u, Heer. We danken u voor deze tekst. We danken u voor uw woord. En Vader, we bidden en we vragen, Heer, dat u ons oren geeft om te horen. Heer, een hart geeft om te ontvangen, Heer. En eerst zoals we vaker bidden, dat we niet alleen hoorders van uw woord zullen zijn, Heer, maar ook daders. Doe het werk wat alleen u kunt doen, Heer, opdat uw heilige naam verheerlijk mag worden. In Jezus' naam bidden we. Amen. De afgelopen weken hebben we stilgestaan bij de hoop en de zaligheid te midden van het lijden. En ik ben zelf enorm bemoedigd en enorm opgebouwd door het gebrachte woord. Die prachtige retorische, maar tegelijkertijd bemoedigende vraag van Petrus in vers 13. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? En aan het einde van vers 14 ook weer een hoopvolle aansporing. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen. Dit zijn woorden die veel hoop bieden. En waar het goed voor is dat we God blijven vragen om die ter herinnering te brengen wanneer we door moeilijkheden heen gaan. Want het eerste wat we kunnen vergeten wanneer we ons bevinden in moeilijkheden is de hoop waarin we staan. En wat we ook kunnen vergeten wanneer we door moeilijkheden heen gaan zijn de verantwoordelijkheden die we hebben. De plicht die we hebben. Zoals Ser ook behandelde en wat Petrus schrijft in vers 15. Maar heilig God, de Heere in uw hart, en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. Of hoe Petrus in vers 16 begint, en heb een goed geweten. En los van de versen in de schrift die ons specifiek leren over het belang van het in Gods woord zijn het ook dit soort aansporingen die ons herinneren waarom het belangrijk is om het woord van God te bestuderen en te kennen. Het is wanneer we onder druk komen te staan als discipelen dat het er echt toe doet. Dat alles wat we kennen van Gods woord, specifiek gerelateerd aan de situatie waarin we ons bevinden, niet alleen kennis blijft, maar ook daadwerkelijk toegepast wordt. Dat we ons herinneren, ook al wordt ons onrecht aangedaan, we blijven wandelen op heilige wijze. Immers, Hij die jou en mij geroepen heeft, is heilig. En in heel ons levenswandel, ook te midden van moeilijkheden, juist te midden van moeilijkheden, laster, verdrukking en vervolging, juist wanneer het zo benauwend is, dienen jij en ik ook zo in heel ons levenswandel heilig te worden en zijn. En dat is waarom ik nu een tijd al concreet bid voor de verkondiging van het woord. Dat we niet alleen hoorders, zoals Jacobus schrijft, maar ook echt daders van het woord mogen zijn. Hoe we ons ook voelen, wat we ergens ook van vinden, wat we hebben meegemaakt. We hebben niet de vrijheid ontvangen om onze levenswandel in te vullen zoals we dat zelf willen. En ook niet wanneer we lijden. Wanneer we lijden, schrijft Petrus, dienen we goed te doen, want God is goed. En wij zijn, zoals Sarah ook meerdere malen heeft benadrukt, wij zijn zijn beelddragers. En als zijn beelddragers, als zijn aangenomen en geliefde kinderen, dienen wij zijn goedheid te laten zien, hoe benauwend een situatie ook is. En dat pakt in diverse situaties natuurlijk op diverse wijze uit. En iedere situatie vraagt om Bijbels inzicht. En dit verkrijg je door de schrift te kennen, door in gebed te gaan en ook wijze raad te verwerven bij je broeders en je zusters. Maar wat je ook gaat doen, hoe je ook gaat reageren, ons doel is altijd om God te eren. Of er over ons wordt kwaad gesproken of niet, ons doel is om God te eren. En Petrus schreef in vers 17, want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. En dit vers kan moeilijk gevonden worden, als, en zeker dat stuk, als God dat wil. Hoe kan een liefhebbend en goed God willen dat ik lijd? En al helemaal terwijl ik goed doe. Wat voor goeds kan er komen uit dat lijden? Dat ook nog eens binnen de wil van God ligt. En onze tekst van vanmorgen geeft onder andere op die vraag antwoord. Het is een gedeelte waar veel verschillende inzichten over bestaan. Ik ben over bepaalde versen dan ook niet dogmatisch over de precieze betekenis. Maar laten we er samen naar kijken. Vers 18. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Ik stelde dus net de vraag, wat voor goeds kan er komen uit lijden dat ook nog eens binnen de wil van God ligt? En Petrus geeft niet zomaar een aansporing om lijden te ondergaan, zoals we door de hele brief zien. Het is ergens op gebaseerd. Dit is net als toen de apostel Paulus in Filippenzen zo prachtig stuurde op eensgezindheid, op zachtmoedigheid en op nederigheid, waarin hij aanspoorde om niets uit eigen belang of eigen dunk te doen. Waarin hij aanspoorde om niet alleen oog te hebben voor wat van jezelf is. Want dat is niet wat een discipel hoort te kenmerken. De discipel dient juist in nederigheid de ander voortreffelijker te achten dan zichzelf. Hij dient juist ook oog te hebben voor wat van anderen is. En de gezindheid waar Paulus op stuurde, die ligt in Christus. Want het is vanaf vers 5 dat Paulus in Filippenzen hoofdstuk 2 het volgende schrijft. Laat daarom, die daarom verwijst naar wat er daarboven staat. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En zoals Paulus dit hier doet, zo doet Petrus dat ook in onze tekst van vanmorgen. Lijden kan liggen binnen de wil van God. Petrus heeft hier in het eerste hoofdstuk al naar gehint, in 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, beproefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Jacobus schrijft soortgelijks in Jacobus 1 vers 2 tot en met 4. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En in deze verse ligt het vooral in de beproeving van ons geloof. Dat is wat hier wordt benadrukt. En wat Petrus nu in de tekst van vanmorgen benadrukt, is wat het buiten of naast de beproeving van ons geloof teweeg brengt. Denk aan bijvoorbeeld de beschaming van hen die kwaad spreken en de goede levenswandel van discipelen belasteren. Dat hebben we behandeld. Of twee, het winnen van hen die door de prediking van het evangelie en door de goede levenswandel van de discipel naar Christus toegetrokken mogen worden. En dat is wat de Heere God kan doen en doet door de discipel die onterecht lijdt voor het doen wat goed is. En daarom dient het ons te bemoedigen en dienen we als christenen altijd waakzaam te zijn op hoe we reageren op lasteringen van de wereld. En ik weet het persoonlijk. Het is moeilijk en het is verschrikkelijk wanneer ze de heilige naam van onze God onteren. Wanneer ze ons als christenen belachelijk maken omdat we bijvoorbeeld de rollen in ons huwelijk op ons nemen zoals God die heeft ingesteld. Dat gaat volledig tegen de wereld in. Wanneer we onze kinderen opvoeden zoals God dat wil. Wanneer de wereld ons minacht en zwak vindt als we niet terugschelden wanneer we uitgescholden worden. Of bijvoorbeeld wat recentelijk vaak gebeurt. Wanneer een popartiest weer tijdens een optreden het kruis van onze Heer Jezus Christus op het podium compleet belachelijk maakt. Je wil de eer en de heiligheid van de Heere God verdedigen. Maar dat doen we niet. Dat doen we niet door kwaad met kwaad te vergelden. Dat doen we door te onthouden dat de soevereine God alles in de hand heeft. Zoals we net in Psalm 93 hebben gelezen. Maar zoals we ook weten wat er in Psalm 2 staat. Dat Hij die in de hemel zit, Hij lacht. Hij lacht. En wij vergeten dat. En dat Hij zelfs met al het lijden wat we ondergaan, een goede bedoeling heeft. En we kunnen een voorbeeld nemen aan de eerste gemeente. En zo heeft de gemeente in Handelingen 4 niet kwaad met kwaad vergolden nadat Petrus en Johannes voor het Sanhedrin stonden en met de grootste dreiging werden bevolen niet meer te onderwijzen in de naam van de Heere Jezus Christus. We lezen bijvoorbeeld in Handelingen 4, ik heb hem niet op het scherm, wel de verwijzing. Het is een lang stuk. Maar Handelingen 4 vanaf vers 23 tot en met 31. Daar lezen we. En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere, U bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt, en alle dingen die erin zijn, en die bij monden van David, uw knecht, gezegd hebt. Waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen. Om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Let op wat ze bidden in vers 29 en 30. Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. De studie gaat niet over gebed, maar ik wil toch even uitweiden. En de vragen die ik ga stellen zijn geen vragen ter veroordeling, maar ter overdenking en aansporing. Hoe vaak zeggen we tegen elkaar, ja, we moeten hier echt voor bidden? Hoe vaak zeggen we, gebed is belangrijk? Maar hoe vaak verenigen we ons werkelijk in gebed met het onwankelbare geloof dat we hier zien van de discipelen en dat de Heere God zijn hand zal uitstrekken? En ik heb het hier niet over dat de plaats waar ze samenkomen bewogen werd. Ik heb het niet over de tekenen en wonderen. Ik heb het over het geloof en volharding in de gebeden als gemeente. Kijk, het is niet toereikend dat een gemeente en haar leden bijbelgetrouw zijn wat betreft de prediking en inspiratie van het woord. Het is onmisbaar. Dat vooropgesteld, het is onmisbaar. Maar het is niet toereikend. Het hoort als het ware een katalysator te zijn en juist aan te sporen tot net zoveel gebed. En laat dat dus voor ons een herinnering zijn dat we ons als gemeente beijveren om niet alleen zuiver te zijn in het woord, maar als gemeente ook volhardend te zijn in de gebeden. Maar de ware reden dat ik die tekst aanhaalde was de gezindheid van de gemeente. Het was geen vijandschap, het was geen vergelding, maar onderschikking aan de wil van God en het lijden ondergaan wat voortvloeit uit het doen van wat de wil van God is. En dat is ook wat onze zaligmaker heeft gedaan, want Petrus schrijft, want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. En dat volgt op, want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Ser heeft ons vorige week prachtig afgesloten in Jesaja 53. Het was de wil van God dat Christus zou lijden. De Heere Jezus zelf zegt het ook in Johannes 6 vers 38. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Wanneer de Heere Jezus met de discipelen, net voordat hij gevangen genomen wordt in Matteüs 26, wat lezen we dat hij zegt? En nadat hij iets verder gegaan was, in vers 39, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad: mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Zoals u wilt. Hij heeft geleden. En dit gaat niet alleen over het fysieke. En als we het lezen in de evangelie, dan lezen we dat hij fysiek heftig heeft geleden. Maar het gaat ook om wat het met zich meebrengt. De interne pijn wat het met zich meebrengt, hoort hier ook bij. De hevige emoties die hierbij komen kijken. En we weten, theologisch gezien, dat Christus waarlijk God en waarlijk mens was en is. Maar we leggen niet altijd automatisch de connectie dat hij dan ook waarlijk als mens heeft geleden. We herinneren ons dat hij weende, maar staan er dan niet bij stil dat hij emoties had. Dat hij met innerlijke ontferming bewogen was. Dat spreekt van emotie. Maar alleen de wil van God en wat daaruit zou voortvloeien, dus uit zijn lijden, dat is wat hij deed. Dat is wat hij voor ogen had. En dat is waar Petrus de discipelen toen, maar ook ons, toe aanspoort. Want de schrift heeft niets tegen emoties. God heeft niets tegen emoties. Hij heeft ons met emotie geschapen. Maar wij moeten ons wel realiseren dat de interpretaties en de uitingen van onze emoties nu, vandaag de dag, onderhevig aan de val zijn. En dat houdt dus in dat niet onze emoties en gevoelens leidend dienen te zijn, maar de wil van God zoals geopenbaard in het woord, dat is wat leidend dient te zijn. En dus Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij heeft voor de zonde geleden, voor onze zonde. En dit ligt in het hart, dit ligt in de kern van het evangelie. En soms hoor je de vraag ook, je hoort het buiten de kerk, maar ook van mensen die belijden in de kerk te zijn. Waarom moet een vader zijn zoon zo gruwelijk laten lijden? ik kan niet geloven dat dat goed nieuws is van een liefdevolle God. En menselijk gezien lijkt het een nobele vraag en een morele uitspraak. Maar die vraag en uitspraak houden geen rekening met de aard van God en het feit dat zonde zo'n gruwel is in de ogen van een heilig God. Want omdat God gerechtigheid lief heeft, haat hij ongerechtigheid. Omdat hij het leven lief heeft, haat hij abortus en iedere vorm van moord. Omdat hij het huwelijk tussen een man en een vrouw heilig heeft geschapen, haat hij homoseksualiteit, overspel en echtscheiding. Omdat hij de schepper van hemel en aarde is, de rechtmatige en soevereine heerser over alles en iedereen, omdat zijn goede en volmaakte wil wet is en hij zijn wet kenbaar heeft gemaakt, is het overtreden van zijn goede wet een gruwel in zijn ogen wat bestraft dient te worden. En zoals iedere rechtvaardige rechter en koning dient te doen, handhaaft God, die de koning der koningen is, ook zijn recht. Het recht. En God eist gerechtigheid. En hij maakt zijn wil kenbaar, maar door de val kan en wil de mens zich niet aan zijn wil houden. En hij geeft offers en wetten, maar die offers en wetten konden nooit tot volmaaktheid brengen. Want de wet is juist een leermeester om ons te laten zien, om de mens te laten zien hoe diep onze noden voor verlossing is. En dit is wat de mens had moeten zien, dit is wat de Joden hadden moeten zien. Iedere keer wanneer zo'n onschuldig dier geslacht werd, dan diende het de zondaar te herinneren aan hoe dat onschuldig dier leed in zijn plek. En ook al werden slachtoffer en graanoffers en brandoffers en offers voor de zonde jaar in en jaar uit gebracht overeenkomstig de wet, was dat niet wat God behaagde. En zo sprak de gezegende Zoon van God, de Christus: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit, geboren uit de vrouw, geboren onder de wet. En hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Maar in de wet was geprofeteerd dat hij zou lijden en hoe hij zou lijden. Hoe hij zou lijden voor de zonde, hoe hij zou lijden en zo zijn heerlijkheid zou ingaan. En dat is ook wat hij zei tegen de discipelen op de weg naar Emmaus in Lucas 24, daar lezen we in versen 25 tot en met 27. Hij zei tegen hen: o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Hij heeft voor de zonden geleden. En Petrus schrijft: eenmaal. Hij heeft eenmaal voor de zonde geleden. De offers van het Oude Testament moesten gebracht blijven worden. In Hebreeën 10, vers 3 en 4 staat: maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Want het is onmogelijk, let op dat woord, het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. Het bedekt het. Het bedekte het, maar het nam het niet weg. Maar met het offer van onze Heer Jezus Christus is het niet zo. Het is een volmaakt offer. Heilig, zonder enige smet of rimpel. Wel behagelijk voor God. Daar waar de offers volgens de wet hem niet behaagden, behaagde het hem wel om zijn enige geboren zoon te verbrijzelen. Om hem eenmaal te geven voor onze overtredingen, zoals de auteur in Hebreeën 10 vers 14 schrijft. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Lees dat. Met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Het lijden van onze Heere Jezus Christus was eenmaal. Er is geen offer meer nodig. Hij heeft alles volbracht om zondaars te kunnen verzoenen met de levende God. En broeders en zusters, weet dus en herinner, verheug je in het feit dat het offer van onze Heere Jezus Christus toereikend is. Het is toereikend. Een mens heeft niets anders dan dit nodig. En niet alleen omdat het genoeg is, het is alles. Er is niets anders buiten dat. Het is het enige. En laten wij daarom altijd met volharding en het volste vertrouwen spreken en delen van het lijden van onze Heer. We hoeven er niets aan toe te voegen. We hoeven het niet laagdrempelig te maken. We hoeven het ook niet te verzwaren. Predik dit werk zoals het overgeleverd is en laat God in de harten doen wat geen mens kan. Het is de genade van de Heere God. Door geloof in zijn Zoon die hij uit genade heeft gegeven, wordt een zondaar met God verzoend. En als je hierbij stilstaat, als je hier genoeg bij stilstaat, dan is het niet meer dan logisch. En dan kun je niets anders dan samen met Paulus en Petrus uitbarsten in, zoals zij uitbarsten in lofprijzing in het begin van hun brieven. Ik had het laatst met Ser erover, een van onze favoriete stukken, Efeze 1, vanaf vers 3. Daar schrijft Paulus. Dit is echt een ware uitbarsting van lofprijzing. Vanaf vers 3 schrijft hij: gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. En het gaat verder. Zoals Petrus in het begin van zijn brief 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dit is goed nieuws. Dit is goed nieuws. Zoals Paulus ook schrijft aan de Korintiërs in 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 3. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften. Het is de lijdensweg die Christus is gegaan, de lijdensweg die naar de wil van God was, dat door het geloof in de Zoon van God men zalig kan worden. Dit is verbonden aan wat Petrus communiceert met opdat hij ons tot God zou brengen. Dit is het goede wat voortkomt uit Gods wil met betrekking tot het lijden van onze Heere Jezus Christus. En hier gaan we zo dieper op in. Maar we kunnen er niet op heen. Kijk, lijden op zichzelf is verschrikkelijk. En als je denkt dat God een bloeddorstige God is die even uit is op lijden en daarvan geniet, dan zal het evangelie van onze Heere Jezus Christus inderdaad dwaasheid zijn in jouw ogen. Dat is als je naar de mens kijkt. En vanuit de mens kijkt. Maar het lijden van onze Heere had een doel. En de hoop waarin wij staan, als wedergeboren christenen en de hoop die aangeboden wordt aan een zondaar ligt in het feit dat Christus heeft geleden naar de wil van God. En wat we altijd dienen te beseffen is dan het scherpe onderscheid wat er in de schrift wordt gemaakt. Want hoewel we volgen in het lijden van Christus, is zijn lijden echt uniek. Geen mens zal lijden voor zonden om mensen te verzoenen met God. Er is geen mens die dat kan doen. Dat heeft alleen Christus gedaan en dat kon alleen Christus doen. Alleen hij is geofferd als het lam van God. En wij volgen in zijn voetsporen wat betreft het lijden, terwijl we goed doen, maar niet als mensen die in de plaats van anderen lijden om mensen te kunnen verzoenen met God. Maar Petrus is niet klaar. Want hij schrijft niet alleen dat Christus heeft geleden en dat we alleen daarom ook het lijden moeten ondergaan. In mijn optiek zou dat al genoeg zijn geweest. Omdat Christus heeft geleden, volg je zijn voetsporen na. Maar hij laat zien dat de vereniging wat betreft lijden ook ligt in het feit dat hij schrijft: hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen. En er zit hier echt veel in. Die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen. Het is nederigmakend. Want wanneer wij lijden, wanneer wij door wat voor vorm van moeilijkheden ook gaan, dan beschermt dit vers, wanneer het werkzaam is in ons hart, ons tegen de gedachten dat wij de moeilijkheden en het lijden wat we ondergaan niet verdienen. Het beschermt ons daartegen. Niet omdat we het wel zouden verdienen, maar het ligt hem juist in dat Christus heeft geleden, hij dat niet verdiend heeft, hij het gewillig is ondergaan, omdat het de goede, welbehagelijke wil van God was en uit zijn wil goeds is voortgekomen. En dit vers beschermt ons dus. Want wij zijn niet meer dan onze Heer. Gods kinderen zijn en worden niet uitgesloten van lijden omdat ze zalig gemaakt zijn en zijn kinderen zijn. Sterker nog, wanneer je Gods kind bent en juist wilt leven naar zijn wil, dan schrijft Paulus het volgende aan Timotheus in 2 Timotheus 3 vers 12. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Wanneer Paulus en Barnabas de discipelen in Lystra, Iconium en Antiochië willen bemoedigen, dan beloven ze hen geen welvaart. Ze beloven hen geen gezondheid. Ze beloven hen geen leven zonder moeilijkheden. In Handelingen 14 vers 22 lezen we: en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Spoorden hen aan in het geloof te blijven, zij versterkten de zielen en zij zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Dus als individuen kunnen we momenteel door moeilijkheden heen gaan en kunnen de teksten ons bemoedigen. Weet je, denk aan wanneer we ziek zijn, langdurig ziek zijn of een geliefde ziek is. Denk aan wanneer we financiële problemen hebben of wanneer we geconfronteerd worden met een overlijden. Wat voor vorm van moeilijkheden dan ook. Dan dienen deze teksten vaak als bemoediging en ik ben de Heere daar ook dankbaar voor. Maar echt het lijden omwille van Christus, omwille van het heilig leven, vervolgd en verdrukt worden en daarvoor dat ondergaan. Kijk, als gemeente hier in Nederland kan dit een ver van ons bedshow zijn. Kijk, want op oppervlakkig niveau wordt het christelijk geloof in Nederland getolereerd. En dit is nu al eeuwen zo. En daarom vinden we het veelal moeilijk om op juiste wijze te reageren wanneer ons onrecht wordt gedaan omwille van het navolgen van de Heer Jezus Christus. En ik geloof dat het voor een groot deel ligt in het feit dat we vooral bezig zijn met het overkomen als liefdevolle mensen, als christenen, in plaats van heilige mensen. Je hoort in veel kerken meer over liefde dan over heiligheid. Je hoort bij evangelisatie tegenwoordig meer over liefde dan over heiligheid. O, God heeft je lief, kom tot hem. En veel christenen zijn helaas gaan geloven dat heiligheid een drempel opwerpt en afstotend is. En dat juist liefde warm en uitnodigend is. En vooropgesteld, heiligheid werpt een drempel op, maar een goede drempel. Want je wilt niet dat wat in de wereld gebeurt, de kerk inkomt. Je wilt niet dat wat in de wereld gebeurt, in de kerk gaat heersen en regeren. Dus heiligheid is een goede drempel. En vergeet niet wat Petrus schreef in 1 Petrus 2 vers 9 en 10. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Let op wat er staat, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. We zijn een heilig volk, apart gezet. Niet als de wereld, we zijn beelddragers van de Allerhoogste. En als we liefde willen tonen aan een verloren wereld, wat we ook dienen te doen, want we worden daartoe opgeroepen, dan dienen we die liefde te tonen op heilige wijze. Liefde wat reflecteert hoe zijn liefde is. Liefde voor heiligheid, liefde voor gerechtigheid, voor rechtvaardigheid. Liefde voor zijn geboden, voor zijn volmaakte wil, voor zijn onmetelijke hoge standaard. Voor zondaars waardoor we ze in zachtmoedigheid oproepen om zich te bekeren van hun zonde en zich te wenden tot Christus voor vergeving. Dat is hoe we liefde tonen. Maar dat brengt wel met zich mee dat men zich kan verzetten tegen niet alleen de boodschap, maar ook tegen de brenger van de boodschap. En dat maakt dat deze tekst in de context onmiddellijk gaat leven. Neemt niet weg dat we het een troost voor ons moeten laten zijn bij andere vormen van lijden en moeilijkheden. Maar we moeten de intentie van de tekst voor ogen houden en het waarlijk laten leven wanneer we lijden omwille van Christus. Dus het beschermt ons tegen de gedachte, ik verdien dit niet. We zijn niet meer dan onze meester. Maar het maakt ook nederig. Nogmaals, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen. Het Griekse woord onrechtvaardige spreekt van hen die de gerechtigheid niet hebben. Ze worden onrechtvaardig genoemd omdat ze het in hun hart rechtvaardig vinden om te schenden wat God zegt en wat God wil. Het zijn mensen die in overtreding zijn van Gods normen, van zijn wet, van zijn geboden, van zijn raadsbesluit. En dit woord omschrijft mensen die schuldig bevonden worden in de rechtbank van God, omdat ze in overtreding zijn van zijn wet. En die overtreding, het vraagt om goddelijke vergelding. En die vergelding is Gods verdoemenis, zijn eeuwige toorn. En het maakt nederig, omdat we eraan herinnerd worden, met een simpel aantal woorden in een zin, dat wij die nu een heilig priesterschap zijn, behoorden tot de onrechtvaardigen waar Christus voor geleden heeft. Wij waren dat. Wij waren geen goede mensen, we waren niet rechtvaardig, we waren goddeloos. En het maakt nederig, omdat we door Petrus, die onder leiding en inspiratie van de Heilige Geest schrijft, worden herinnerd aan het feit dat we zijn wat we zijn als Gods kinderen en we worden wat we zullen worden niet door ons, maar door hem is. Door hem die rechtvaardig is. En het is dus nederigmakend, want ik kan niet roemen in mijzelf. Wij kunnen niet roemen in onszelf. Ik heb geen enkele gerechtigheid van mezelf, want God heeft hem, die geen zonde gekend heeft, voor jou en mij tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En we hebben deze herinnering nodig om goddelijke compassie te hebben voor de verlorenen om ons heen. We hebben het nodig. Zelfs ook voor hen, en dat is het moeilijke, onder wiens hand wij lijden. Ook voor hen dienen we goddelijke compassie te hebben. Ik bedacht me tijdens het voorbereiden hoe ik me soms van binnen kan opvreten wanneer mensen me het moeilijk maken omwille van mijn geloof. Opvreten. En ik herinnerde me tijdens het voorbereiden opeens hoe ik persoonlijk het velen moeilijk heb gemaakt die mij in de tijd dat ik ongelovig was, op de Here, die mij op de Here probeerde te wijzen. En zij hadden compassie met mij. En Titus 3 vers 3, ga dan weer leven zoals het hoort te leven om goddelijke compassie te tonen aan de ongelovigen om je heen. Niet goedkeuren wat ongelovigen doen. Niet wegredeneren en mensen niet wijzen op hun zonde en hun noodzaak voor verlossing en oproep tot geloof en bekering. Maar wel herinneren dat ik door de barmhartigheid en genade van God niet meer ben wie ik was en wat ik was. En dat ik juist goddelijke liefde toon door A, vurig te bidden en B, niet na te laten om de verlossing in Christus te prediken aan hen. Want geloof komt door het horen van het woord. En we vergeten dat al te vaak. Dus het is nederigmakend. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen. Het is nederigmakend ook omdat het een groot onderscheid maakt tussen ons en Christus. Wij zijn geboren in zonde en deden niets anders dan de wet van God overtreden. Geboren onrechtvaardigen. Maar hij is de zoon van God die in gerechtigheid en rechtvaardigheid geboren is. Hij kende geen zonde. Hij kende geen rebellie tegen de wil van zijn vader. Hij kende en uitte geen zondige toorn. Wanneer hij de fariseeën en schriftgeleerden toornig aankeek, deed hij dat in rechtvaardigheid. Wanneer hij de fariseeën en schriftgeleerden terecht wees voor hun hypocrisie en zonde, deed hij dat in rechtvaardigheid. Toen hij de tempel reinigde omdat de ijver voor zijn vaders huis hem verslonden had, deed hij dat in rechtvaardigheid. Wanneer hij de Samaritaanse vrouw of de overspelige vrouw erop wees om niet meer te zondigen, deed hij dat in rechtvaardigheid. Hij is de rechtvaardige zoon van God. Hij verdiende niets van het lijden wat over hem heen kwam, maar hij heeft het doorstaan. Hij heeft het verdragen en hij heeft het gedragen omdat het de wil van zijn vader was. En waartoe heeft dat geleid? Opdat hij ons tot God zou brengen. En dit wat Petrus hier schrijft, het Grieks wat dit gedeelte opmaakt, is in veel geschriften in de oudheid gebruikt om te schrijven of om te omschrijven hoe toegang door iemand wordt verleend tot een ontmoeting met een koning, met een belangrijk persoon. Je kon en kan niet zomaar binnenlopen bij een koning en zeggen van, hey, hier ben ik, hoe gaat het? Niemand van ons loopt vandaag gewoon even bij Willem-Alexander binnen. Je moest iemand hebben die jou op de juiste manier kon voorstellen bij de koning, waardoor je in de aanwezigheid kon komen van de koning. En zo komt geen mens die de heerlijkheid van God mist, die afgesneden is van hem, even bij God binnenwandelen om gemeenschap met hem te hebben. Alleen Christus kan iemand dichtbij brengen. Alleen door Christus heb je toegang tot de Vader. Wie de Zoon heeft, heeft de Vader. Maar wie de Zoon niet heeft, die heeft de Vader ook niet. Paulus schrijft aan de Efeziërs in Efeziërs 2 vanaf vers 11. In de context gaat het over hoe heidenen veraf waren. Maar let op hoe het thema erin terugkomt. In Efeziërs 2 vers 11 tot en met 13. Paulus schrijft, bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedene genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was. Vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus, Jezus, bent u die voorheen veraf was door het bloed van Christus dichtbij gekomen. We hadden geen hoop. We waren zonder God in de wereld, maar nu in Christus Jezus zijn wij die voorheen veraf waren door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Men komt niet dichtbij door de wet. Men komt niet dichtbij omdat een familielid of een kennis een kind van God is. Men komt niet dichtbij uit de wil van de mens, maar alleen door Christus. Doordat Christus die lijdensweg is gegaan. We moeten hieraan herinnerd blijven worden. En om te zien vanuit dit perspectief wat God voortbrengt uit lijden, kan dit ons helpen om hoopvol en met blijdschap, maar ook met vertrouwen in de soevereine God, lijden te ondergaan en begrijpen dat het zijn wil kan zijn dat we het ondergaan. De geschiedenis is vol met hen die tot Christus zijn gekomen door het goede getuigenis van discipelen die geleden hebben voor het doen van wat goed is. Daarom blijf ik jullie zeggen, lees je Bijbel, maar bestudeer en lees kerkgeschiedenis. Lees het. Ongelovigen die met verbijstering hebben toegekeken hoe kinderen van God met blijdschap en met vertrouwen en hoop goed blijven doen aan hen die hen onrecht aandoen. Die zegenen wanneer zij vervloekt worden. En wat je veelal leest in de geschiedenis van de kerk, is dat de mensen die tot bekering zijn gekomen praten over hoe de gezindheid van hen die leden als bovennatuurlijk op hen overkwam. En dat is ook zo. Het is bovennatuurlijk. Want wij mensen zijn in onze gevallen natuur niet geneigd om te zegenen wanneer wij vervloekt worden. Ik weet dat in mijn vlees niets daarvan leeft. Niets. Maar de geest van God geeft de wil en maakt het mogelijk in het hart. Wanneer wij blijven herinneren dat we niet leven voor onszelf, maar dat we leven om de wil te doen van Hem tot wie wij zijn gebracht. Ik sprak vrijdag met Sarah en ik weet niet hoe het gelukt is om een half vers te doen. Dus we gaan volgende week de controversiële versen behandelen. Omwille van de tijd wil ik ons dus vandaag afsluiten en bemoedigen. Afgelopen woensdag toen we samenkwamen getuigde een zuster ook tijdens het napraten van hoe we veel kunnen weten. Maar dat we er vooral alert op moeten zijn dat we bidden dat wanneer het er echt op aankomt, we ook de wil hebben om te doen wat we horen te doen. En het is zo'n zegen dat wij op vrijdag of op zondag vers voor vers door de schrift heen gaan. Het is zo'n zegen dat we op woensdag vers voor vers door de schrift heen gaan. Het is zo'n zegen dat we met de mannen vers voor vers door Spreuken heen gaan. En de vrouwen weet ik ook vers voor vers door Spreuken en om de maandag door Johannes heen. Maar het ding is, wat we ons wel moeten herinneren is dit. Aan wie veel gegeven wordt, van die wordt ook veel geëist. Wij kunnen niet content zijn dat we alleen veel weten maar niet ook toepassen. Wat we weten. Wat ons geleerd wordt. En dan hebben we het alleen al over de samenkomsten samen. En ik weet dat deze gemeente leeft en bestaat uit mensen die zich beijveren in hun eigen tijd om ook nog eens veel de Bijbel te lezen. Dus het is veilig om te zeggen, door Gods genade weten we veel. Maar we moeten dat ook toepassen. En dat is ook mijn gebed en mijn hoop voor ons allen hier, ook voor mezelf. Want allen, en voor mijn broeders en mijn zusters, allen die het woord verkondigen zijn van vlees en bloed. En zijn onderhevig aan dezelfde misstappen als zij die luisteren. Dus laten we ons er als eerste toe zetten als gemeente. Zoals we geroepen zijn om de deugden te verkondigen van hem die ons uit duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Dit zowel in woord, maar ook in daad. En laten we ook voor ogen houden dat wat dat met zich mee kan brengen. En laten we daarop onthouden wat onze plicht is hierin en de eer van God voor ogen houden. Want zoals eerder in de toepassing en de herinnering weten we uit de brief 1 Petrus in ieder geval, dat God ons lijden kan gebruiken voor de beschaming van hen die kwaad spreken en de goede levenswandel van zijn kinderen belasteren. Maar ook de verlorenen kunnen winnen door de prediking van het evangelie en de goede levenswandel van de discipel. Zoals Judas schrijft, aan hem nu die bij machten is, u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De alleen wijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Laten we afsluiten in gebed. Onze Vader in de hemel. Vader, wij danken u. Met blijdschap, Heer. Dat wij in alle vrijheid uw woord in kunnen. Dat wij zo gevoed kunnen worden, Heer. En dat u vandaag de dag nog steeds spreekt in en door uw woord heen, Heer. Mogen het ons toerusten. Mogen het ons zegenen, ons sterken en opbouwen. Mogen het daar waar het nodig is ons vermanen en terechtwijzen, Heer. En we bidden dat u het ons ter herinnering brengt wanneer wij moeten lijden omwille van het doen wat goed is, Heer. Help ons om uw eer vanuit het juiste perspectief voor ogen te houden. En onszelf te verloochenen, ons kruis op te nemen en achter onze Heere en Zaligmaker aan te gaan. Vader, we denken aan onze broeders en zusters. Aan hen voor wie dit nu een realiteit is, Heer. Voor hen die over de hele wereld vervolgd worden, verdrukt worden, gemarteld worden, Heer. Voor hun geloof in onze zaligmaker. Zegen hen, sterk hen. Help hen om te blijven vasthouden aan deze zalige woorden van de apostel Petrus. En laat het zo zijn, Heer, dat u hen die kwaad spreken over hen beschaamt door hun goede levenswandel. Maar laat het ook zo zijn, Heer, dat u de verlorenen naar u toe trekt, naar uw zoon trekt. En hen redding schenkt door de prediking van het evangelie en door de goede levenswandel van onze broeders en zusters. We danken u, we loven u en we prijzen uw heilige naam. In Christus Jezus' naam bidden we. Amen.